Hey Scale-up, hoe performt jouw leiderschapsteam? Hier Jorine,
Victor en Bart van de Scalingen podcast. 21 november is de Scale-up Summit. Thema:
Building your high performance team.
Met een waanzinnige line-up waaronder James Kerr van de All Blacks,
topondernemer Robert Versanten,
natuurlijk groeigoeroe Fern Harnish
en wij.
De Summit wordt mede mogelijk gemaakt door Van Lohman Tax Lawyers.
Tickets:
scaleupcompany.com. Vandaag gaan we het hebben over cash. Waarom is het zo belangrijk? Het lijkt een open deur, maar het is een belangrijke vraag die we ons te weinig stellen. Hoe past het in het groeivliegwiel en de scaling-up methodiek? Wat kan je doen om meer grip te krijgen op je cash situatie? Welke tools hebben we daarvoor? Bart en Victor delen weer mooie voorbeelden en behoeden je voor een paar makkelijk gemaakte fouten. Ze zeggen wel eens dat cash king is, maar hoe past cash nou in het groeivliegwiel? Bart?
Nou, er is in het groeivliegwiel heb je dus de beslissingen die je maakt omtrent cash. En eigenlijk vind ik die de bewoording cash vind ik eigenlijk wat te kort doen aan wat er allemaal in zit. Voor mij gaat het over de financiële kant van de business, maar ook vooral over je business model. Dus hoe ziet je business model eruit? Hoe zorg je eigenlijk met cash dat je met zo weinig mogelijk vreemd vermogen zoveel mogelijk kan groeien? En hoe zorg je eigenlijk met die met cash dat iedereen in de organisatie heel bewust stuurt op de finance?
Waarom is het eigenlijk belangrijk om met zo weinig mogelijk vreemd vermogen te groeien?
Nou, vreemd vermogen is aan de ene kant omdat het geld kost.
Kost geld, hè?
Kost geld.
En het is heel vreemd.
En als je alles in je organisatie goed hebt staan, zodat je zo weinig mogelijk vreemd vermogen nodig hebt, dan kun je eigenlijk zo hard mogelijk groeien. Want vreemd vermogen is vaak een beperkende factor. Dus hoe minder je daarvan nodig hebt voor groei, hoe makkelijker en sneller je door kunt pakken.
Even een klein stukje terug. We hadden het net over hoe cash in het groeivliegwiel past. Maar misschien is het goed om heel even kort stil te staan bij wat het groeivliegwiel nou ook weer is.
Magische groeivliegwiel van Fern Harnish uit de methodiek. En dat zegt eigenlijk inderdaad vier dingen om aan te draaien. Vier beslissingen. Die gaan over people, strategy, execution en cash. En heel veel mensen, we tekenen hem ook vaak. Als we dat groeivliegwiel tekenen, dan zetten we altijd people bovenop. Dan zeggen ze nou, van het goede mensen in de bus. Op de juiste plek maken we goede strategie. Scherpe strategie zorgt voor executie, voor een heldere en eenvoudige executie. En als die goed loopt, dan creëer je daarmee cash. Daarmee zeggen we ook een beetje impliciet dat die soms wel als laatste komt, toch Bart? Dus cash. Terwijl in deze aflevering gaan we het volgens mij hebben dat we daar dat we ook wel echt duidelijk willen maken dat cash een super grote versneller is in je scale-up. En hoe je daarmee om kan gaan. Dus dat is denk ik een mooi startpunt van vandaag.
Ja, en dus in dat cash, daar zit eigenlijk je cijfermatige kant van de business. En ook de informatie eigenlijk over je businessmodel. Dat cash stuk, dat gaat eigenlijk over waarde van de bedrijf wat je bouwt, is het of valuation, maar dat gaat ook over hoe kun je nou goed groeien, gezond groeien, zonder dat je bijvoorbeeld in de problemen komt omdat je geen geld hebt. Hoe kun je nou gezond groeien op zo'n manier dat je zo weinig mogelijk vreemd vermogen, zo weinig mogelijk, weinig als dat je nodig hebt, gebruikt voor de organisatie? En hoe kun je nou met z'n allen ook steeds meer resultaat halen uit dat finance stuk in lijn met je strategie. Dus als het goed is, klopt je finance ook met je strategie. Dus dat is dat vind ik altijd heel belangrijk, omdat heel veel ondernemers aan heel veel strategie en op heel veel plekken zijn ze aan het vinden ze van alles nog wat. En dan gaat het opeens over geld. En dan kijken ze alleen maar naar kosten, opbrengsten en wat hou ik over. En hier is heel veel in te winnen. Maar goed, daar gaan we het over hebben in deze podcast.
Ja. Ja, daarop aanvullend denk ik ook inderdaad. We zien het is, ja, wat jij ook zegt, dit wordt te vaak gezien als een output van goede strategie of een goede executie. En dat klopt natuurlijk deels wel, maar het is ook weer een begin. Het is niet voor niks dat vliegwiel, hè, als je op al die punten momentum creëert. Dus er is ook voldoende cash om te kunnen groeien. Het model is goed genoeg om te kunnen excelleren. Dan kunnen en je kan ook op dat people execution en strategy goed plussen. Ja, dan ga je echt een vliegwiel krijgen wat dus echt momentum creëert. En dit stuk, vandaag gaan we het echt over dat cash stuk hebben. Dus niet als resultaat, maar ook als knop om aan te draaien. Ik hoop dat we een aantal toeltjes of tipjes kunnen geven om dat stuk ook te beïnvloeden. En dan heb ik het over positief beïnvloeden natuurlijk.
Mooi. Dankjewel daarvoor, Fik. Wat gebeurt er in heel veel organisaties? In veel organisaties is vaak cash en het financiële stuk, dat is onderbelicht. Daar is weinig aandacht voor. En dat komt door een aantal dingen. Enerzijds zit heel vaak de passie van de ondernemer en ook zeker van het leiderschapsteam zit niet op dat cash stuk.
Zit jouw eigen passie daar, Bart?
Voor mij zit mijn passie zit niet op het cash stuk, maar mijn passie zit wel op het businessmodel, omdat daar heel vaak de groei zit. Dus als ik er zijn wel bepaalde elementen die ik fantastisch vind. Ik hoop ook als we daar vandaag doorheen lopen, dat er ook mensen zijn van leiderschapsteams, ondernemers, die in eerste instantie denken, cash, ik heb geen zin in deze aflevering, dat die aan het einde van deze aflevering denken, oké. Hier kan ik wel wat mee. Hier kan ik me aan de slag en hier kan ik wel wat mooie dingen uithalen.
Dat is absoluut een goede.
Want als je naar als je de slimme, leuke financiële mensen spreekt, die lezen de finance van de organisatie en die herkennen meteen bijvoorbeeld pijn tussen de aandeelhouders of in de cap table. Of die zien dat er allemaal verborgen armoede zit, omdat het MT nauwelijks een management fee uitkeert om de EBITDA wat hoger te houden. Maar die ziet ook precies waar eigenlijk de pijnpunten zitten van het businessmodel. We hebben wel een gezonde opbouw. Waar geven we ons geld in uit? Als we harder willen groeien, waar ligt dan de ruimte, et cetera. Dus dit goed kunnen creëert ook heel veel waarde voor de organisatie. En dat een organisatie veel waard is, is belangrijk. Maar als die veel waard is, kun je makkelijker aan geld komen. Kun je uiteindelijk een exit doen. Dus daar zit heel veel in.
Victor, wat vind jij van cash?
Heerlijk.
Vind je het leuk?
Ja, nee, ik ben een beetje in het hok van Bart ook. Kijk, je gaat ondernemen om volgens mij een vraag te beantwoorden met een hele hoop goede mensen, wat moois neer te zetten. En ik heb heel lang gezien dat cash een beetje het resultaat is. En dan dacht ik ook in mijn eerste avonturen als ondernemer, dacht ik ook nog vooral in EBITDA en winst in plaats van beschikbaar cash of cashflow. Ik heb me er echt een beetje moeten bijscholen, maar ik ben er nu echt mega enthousiast over. Sterker nog, in de bedrijven die ik begeleid, maak ik dit best wel belangrijk. Omdat het gewoon misschien wel een beetje in mijn ervaring een knop is waar je heel goed aan kan draaien. Die heel veel voor je doet. Net zoals goede strategie of executie of goede mensen. Is een goede cashpositie echt cruciaal voor een scale-up. Ja. En ik ben beginnen leuk te vinden. Ook gewoon omdat de leverage zo groot is.
Helemaal. Dus de voorbeelden als het lukt om die financiële situatie ontzettend op te krikken en florissant te maken. Wat er dan gebeurt aan ruimte voor groei, voor ontwikkeling, voor impact, voor goede mensen. Weet ik veel.
Het zijn vaak beslissingen in plaats van dat het een hele lastige processen zijn. Daar komen we zo meteen wel op terug. Maar je kan gewoon een aantal slimme dingen op cash anders inrichten. Die zorgen voor meer cash. Daardoor eigenlijk gaat het op andere vlakken ook sneller lopen. Terwijl je soms op strategie heel lang kan debatteren over welke markt of welk product je hoe en wat in de markt wil zetten. Of wat je wel niet strategisch wil doen. Dat ook belangrijk. Maar dit is soms ook gewoon een één sessie. Iets beslissen, anders inrichten. En dan vliegt het opeens. Dat heb ik gewoon een paar keer mogen meemaken. Dat vond ik heel leuk om te zien bij bedrijven. En ik stel bijvoorbeeld ook wel vaak aan het begin, als ik begin met scaling-up begeleiding, dan stel ik ook wel eens de vraag van, joh, wat zou je doen als we gewoon, als je 1 miljoen had of 2 miljoen had, dus cash geen enkele beperking had in jullie strategie? En dat is echt wel een zinvolle gedachte-experiment. Dus dan gaan er opeens zoveel andere radertjes aan. Dus stel je hebt een bedrijf, doet 10 miljoen. Bezorgmaaltijd, dat we dat als praktisch voorbeeld even pakken. En dan, als je vraagt, als geld geen limitatie is, wat ga je dan doen? Nou, misschien dan wordt er opeens nagedacht over, gaan we wel een andere concurrent overnemen? Of gaan we klanten kopen, strategische samenwerking aan, gaan we betere mensen aannemen? Ach, dan, als ik 1 miljoen zou hebben, dan zou ik op alle posities een expert neerzetten. Nou, al dat soort vragen komen, of dat soort ideeën komen vanuit de vrijheid dat er voldoende cash is.
Ja, en dus daar zit voor mij, wat je nu benoemt, Vic, dat is voor mij altijd het belangrijkste. Op een of andere manier, het is vaak een beetje, het staat in de hoek. Hmm. Maar als je de vrijheid van een goede, als je de vrijheid van beschikbaar geld hebt om inderdaad dat soort dingen te doen, echt goede experts, een goede marketingcampagne, een nieuw pand, weet ik veel wat het is. Ja. En je kunt dat vaak ook nog creëren, alleen we doen het niet. Super suf.
Ja.
En nog daar nog één dingetje wil ik op toevoegen. Gek is bij dat cash ding, misschien zijn er ook wel wat ondernemers die zich daarin herkennen, is dat veel ondernemers het weghouden of halen nog bij een MT.
Ja.
En het een soort van in hun eigen kokertje op die fijne zitten, omdat ze bang zijn dat andere mensen de context niet kennen of ermee gaan rennen of lopen. Of dat ze denken, ja, die snappen niet, want die denken dat bruto marge net een marge is. En dat ik er 5 Ferraris van ga kopen of zo.
Maar ja, mag ik even, want ik heb dus gisteren dit meegemaakt. Letterlijk in een kwartaalmeeting in een team wat ik al een tijdje begeleid, waarin het toch altijd een beetje strijd is tussen de ondernemer die de finance dingen en de cash dingen toch een beetje voor zichzelf heeft gehouden al die tijd. En dat managementteam dat vraagt dus om nieuwe investeringen. Die zegt, ja, we kunnen niet doorgroeien als we niet meer mensen hebben erbij krijgen. Goede mensen. Terwijl die ondernemers denken, ja shit, maken we niet genoeg winst. En moet eerst winst maken en dan pas nieuwe mensen aannemen. Dus wat gebeurt er in zo'n boardroom? Is dan krijg je een soort van twee kanten van de tafel. Die gaan proberen elkaar allebei te overtuigen van, we hebben meer mensen nog, dan gaan we groeien. En de ander zegt, nee, we moeten eerst groeien, dan hebben we meer mensen nog. Terwijl die kijken gewoon niet naar hetzelfde probleem. Het is gewoon weggehaald. Ja. Ik heb ook gezegd, jongens, stop met dit gesprek en ga elke maand je hele statement, je maandcijfers met elkaar doorakkeren. Ik denk dat je dan met elkaar naar hetzelfde probleem gaat kijken en je achter de oplossing gaat scharen.
Ja.
Ik haak even aan op jouw voorbeeld. Het gebeurt super vaak.
En moet je dus voorstellen even, dus nu je bent ondernemer en je bedrijf zit inmiddels op, weet ik veel, 40 man, dat je MT niet finance savvy is, niet meestuurt, niet weet wat er allemaal speelt, of misschien zelfs wel een middenmanagement, en dat die niet proactief zijn in het finance stuk, dan kun je je voorstellen dat die ondernemer, we hadden ook een podcast over accountability. Hoe kan je accountability beleggen als mensen de cijfers niet kennen, het verhaal daarachter niet kennen? Die kunnen dat helemaal niet pakken. Dus je kunt dan die accountability niet pakken, want mensen snappen niet. Dus die ondernemer blijft alleen ook in dit stuk, maakt daar ook zijn fouten of ze. Dus kortom, er blijft in.
Maar dit gebeurt ook bij bedrijven van 200 man, hoor, of 300 of tegen de 1000. Ik zit ook met teams waarin als het over geld gaat, gaan ze allemaal de CFO aan zitten kijken. Yeah. Die zit dan, dat wordt ook een running gag, weet je. Gaat over geld, nou moet je bij hem zijn. Terwijl dat inderdaad helpt heel erg om de cash ook gewoon belangrijk te maken. Omdat het zoveel dingen vermakkelijkt.
Ja.
En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan als ondernemer ook heel alleen voelt. Want niemand anders spreekt je taal. Nee. Niemand anders kent het verhaal wat die cijfers vertellen.
Moet je voorstellen dat je model draait op tech of op marketing. En dat je CMO niet finance savvy is op je marketing spend of zo. Mm-hmm. Of de tech dat die niet snapt welke invloed al zijn investeringen, de techno roadmap van hem of haar heeft op de organisatie. Nou ja, je kunt je voorstel, je bent alleen maar aan het duwen en het trekken in het MT in plaats van met elkaar slimme beslissingen nemen.
Nou, probleem is al duidelijk.
Ja, zullen we dan doorgaan naar praktijkvoorbeelden en eigen ervaringen?
Dat is misschien wel leuk, Bart. Nou, misschien zal ik een voorbeeld van mijn eigen ervaringje delen.
Ja, heel graag.
Ja, wij hadden vroeger het bedrijf Pepperminds, of we runnen dat. En toen zijn we een keer opnieuw begonnen in België. Een heel nieuw land, nieuwe kansen. En je hebt over, cash gaat ook over business model. Wat voor business model bouw je nou? En wij kwamen gewoon vanuit een realiteit van een markt die eigenlijk al 10, 15 jaar misschien bestond. Waarin je ongeveer, nou, ik noem het, daar staat 40% bruto marge pakt op iets. En dat daar kon je medewerkers goed van betalen. En dan liep het allemaal goed door. En ik mocht opnieuw beginnen. Met ook weer in een nieuwe markt waar het product ook nog niet zo bekend was. En toen kwam er gelijk een vrij grote, eigenlijk de Wish-klant, die kwam gewoon op ons af. Daar hadden we in ieder geval gesprekken. En die had het wel gezien, onze dienstverlening. Die zei, nou, dat wat jullie in Nederland doen, dat wil ik in België ook. En ik denk dat ik 1 miljoen beschikbaar kan maken of 8 ton voor een jaarbudget. En omgerekend konden wij snel terugrekenen dat het ongeveer tegen een, nou, laten we zeggen, 30% bruto marge zou gaan. En dat was best wel heel aantrekkelijk. Ik denk dat wij daar samen ook nog eens over gezeten hebben in die tijd. Je dacht, ja shit, een launching customer van dit formaat, zonder dat je er nog op bent begonnen, daar kunnen we gelijk op aan. We hebben het toen niet gedaan. Toen gezegd, nou, dat is, we kunnen voor deze voorwaarden niet werken. Want ik wilde eigenlijk juist het andere doen. Ik wilde dezelfde dienstverlening opnieuw doen. Maar ik wilde naar 50% marge. Want ik had gezien, de bottleneck van ons bedrijf is eigenlijk dat we onze mensen, de mensen die voor ons werken, als we die 10 of 5% meer zouden kunnen betalen, of laten we zeggen 10, 15% meer, dan hebben we de arbeidsmarkt in handen. Mm-hmm. En dat was onze enige, of eens onze grootste groeipijnen, was dat we niet snel genoeg konden groeien, omdat we niet genoeg mensen konden aantrekken.
Ja.
Dus hebben we die deal hebben nee tegen gezegd. Later hebben we, nou, het was natuurlijk heel pijnlijk en een spannend gesprek. En hebben we later een deal, een kleinere deal gepakt, waar we met onze dienstverlening gewoon 50% bruto marge pakten. Waardoor we dus wat te verdelen hadden. Waardoor er ruimte ontstond in het model. Dus elke medewerker verdiende meer. Wij hadden in principe potentie om iets meer marge te nemen. Waardoor er dus overal lucht in kwam.
Mm-hmm.
Nou, die lucht die zorgde ervoor dat we fouten konden maken. Dat we dingen konden proberen. Maar dat we ook dat we altijd goede materialen, goede panden, goede trainingen hadden. Gewoon, er was opeens gewoon 10% meer lucht in het hele model. En dat heeft absoluut gezorgd dat het een van de meest succesvolle beslissingen is geweest die ik in ieder geval uit mijn carrière kan herinneren. Dat groeide als kool.
Dus eigenlijk op basis van cijfers kon je een keuze maken die je normaal gesproken vanuit ego, omdat je zou denken, oh, wat een toffe klant, dat je die wel hebben.
Dit duidt volgens mij het voorbeeld wat we zeggen van, kijk ook inderdaad gelijk naar je model. En als er genoeg, ben je genoeg cash aan het genereren mm-hmm. om groei te enabelen? En dat was in dit geval gewoon heel, heel snel. Het was een taaie beslissing. Maar het model, toen we geld begonnen te verdienen, was er ook gewoon lucht. En die lucht heeft ervoor gezorgd dat er niks onder druk kan staan. Terwijl in Nederland bijvoorbeeld was het bedrijf toch altijd, zat er ook al wat druk op de marge, waardoor er dus druk in de organisatie is. Moet er altijd gepresteerd worden. Dat wil je eigenlijk niet in de startfase. Nou.
Ja. Ik wil ook nog wel één duit in de zak doen. En daarna zakken we wat mij betreft wat dieper in die drie tools die er in het boek staan. Dat we daarover kunnen.
Ja, goeie.
Maar eentje, ik heb net in een heel traject met een prachtige scale-up met wie ik al een tijdje werk, die nu zo ook een beetje in die managementfase terecht zijn gekomen. Dus rond zo'n 30 man. En die zijn begonnen met ook het implementeren, of echt met kijken naar de financiële cijfers.
Mm.
Het was ook daarin iets wat we veel horen in het begin, dat iedereen zei, dit wordt wel saai, gapen. We gaan nu weer de cijfers en de financiële dame erbij die het laat zien. En ik merk dus dat omdat ze die cijfers heel slim hebben omgezet naar KPI's en doelstellingen en ze heel goed snappen wat de rek en ruimte realiseert op het moment dat die cijfers goed zijn voor leuke dingen, voor nieuwe investeringen, voor nieuwe collega's. Heb ik in een periode, nou, en daar zijn ze snel en vind ik heel goed ook te coachen. Maar in een periode van 4-5 maanden van een organisatie die nooit naar cijfers keek, naar gewoon elke keer zitten ze gewoon vooraan met z'n allen op het puntje van een stoel om gewoon te kijken hoe die cijfers ontwikkelen. Omdat ze gewoon willen knallen en daar ontwikkelingen ophalen. En ja, voor mij is dat natuurlijk fantastisch, want het levert gewoon ook meteen resultaat op, waardoor je gewoon heel veel meer toffe dingen.
Dus je hebt ze finance savvy gemaakt, zoals je dat zelf.
Finance savvy.
Vind ik een leuk woord. Finance savvy.
Hebben ze zelf gedaan natuurlijk, oh. Vic. Ik ben natuurlijk een coach. Ik schep alleen de randvoorwaarden, maar ja, zij precies.
Mooi hoor.
We zouden wat gaan vertellen over de cash tools van Scaling Up. Bartje zei net dat we er drie hebben.
Ja.
Wat zijn ze en wat kan je erover vertellen?
Nou, ik vind dat in dat cash stuk. Ik vraag me af hoe jullie dat ervaren in dat cash stuk in de boek van Vern Harnish, Scaling Up. Benoemt hij een hele hoop. Hij ook een hele hoop thought leaders, een hele hoop mensen die van alles nog wat schrijven voor cash. Maar ik wil er drie uitlichten vandaag. Dat is de cash conversion cycle. En dat gaat eigenlijk over hoe lang zit je geld vast in je werkkapitaal. Dus hoeveel tijd kost het voordat een euro die je hebt uitgegeven ook weer wordt omgezet in ontvangen euro. Tweede stuk is de labor efficiency rate. Ik wil eventjes hier zeggen, de labor efficiency rate in mijn optiek is de KPI voor de aankomende 5 à 10 jaar, denk ik, de leading KPI in de meeste organisaties in Nederland. Niet alleen scale-ups, daar kom ik later op terug. Ja, ik drop even een bommetje.
Cliffhangertje hier, bam, nice bom. One.
En de derde is de power of one. En dat This zijn... Er zijn nummers over geschreven, maar in dit geval gaat het over dat er een aantal knoppen zijn in dat businessmodel waarmee je kunt zorgen dat je een slag maakt op je cash positie. Ja,
heerlijk, drie toeltjes, lekker pragmatisch.
Bam. Fijn dat je luistert. We maken deze podcast namelijk voor jou. Heb jij een leuke vraag of een onderwerp waar we in mogen duiken in de volgende podcast? Stuur een van ons dan een berichtje op LinkedIn of stuur een mailtje naar podcast@scaleupcompany.com. We maken het natuurlijk wel de moeite waard. Je maakt dan meteen kans op een ticket voor de summit in november. En nu weer snel terug naar de aflevering. Victor, kun jij me iets meer vertellen over de cash conversion cycle?
Met de cash conversion cycle kijk je eigenlijk hoe lang je geld uitstaat. Dat zei Bart net ook al. Hè. Dus eigenlijk het meest concreet om het uit te leggen is een standaard bedrijf. Koopt bijvoorbeeld, laten we zeggen een agency, die heeft een klant die een campagne wil, ik noem het dwarsstraat. Die gaat zo'n agency gaat dat allemaal maken, koopt misschien productie in, allerlei dingen. Nou, maakt allemaal kosten. En vervolgens aan het eind van het liedje, als het iets opgeleverd is, sturen ze een factuur en die moet dan binnen 30 dagen betaald worden. Nou, je kan je voorstellen dat dus heel veel kosten voor de baat, om het zo maar te zeggen, uitlopen. Dus daar moet je veel geld voor hebben, veel cash beschikbaar, omdat allemaal als dat 20 campagnes zijn, dan ben je eigenlijk een bank. Nou.
Mag ik er nog één ding aan toevoegen? Wat ik mooi vind van het voorbeeld wat je nu noemt bij zo'n agency, is dat ook vaak een heel groot stuk bij agency is de acquisitie en het pitchen op nieuwe klanten. Mm-hmm. Nou, vaak hebben ze een groot commercieel team, marketing ook nog wel daarvoor. Dat betekent dus dat, stel je voor, in januari ben je met zo'n klant in het eerste gesprek. Dan tekent zo'n klant in april. Heb je dus van januari tot april allemaal sales marketingkosten gemaakt. Dan ga je produceren in mei. Dan heb je een planner aan de slag gehad. Dan ga je van mei tot, weet ik veel, augustus, september produceren. Dan stuur je die factuur.
Kosten.
Die factuur die stuur je met een beetje pech in. Of misschien heb je wat tussentijds. Maar met een beetje pech stuur je die dan in augustus, september. En vervolgens hebben die grote corporate, die club die je hebt, die heeft gewoon een schaamteloze betaaltermijn van 60, 65 dagen. Dus je krijgt je money's, krijg je ergens in oktober, november. Nou, het is misschien een beetje old school.
Maar uitvergroot voorstellen. Maar dit gebeurt in de praktijk nog steeds.
Uitvergroot, helemaal te chargeren. Maar dan heb je gewoon 10 maanden ben je geld aan het investeren. Nou, als je dan heel hard groeit, kun je voorstellen dat je daar kapot van gaat.
Ja, dit gebeurt regelmatig. En dus, de oplossing zijnde, eerder in het proces al deelfacturen zorgen dat klanten betalen voor je pitch desnoods. Dat er een retainer op zit in plaats van dat een maandelijkse fee wordt betaald aan de voorkant van de maand voor de uren die je gaat maken.
Nog één toevoeging nog even. Ik heb één klant waarmee ik al een hele tijd werk. En die slimme onderneemster heeft als KPI de cash conversion cycle. Hmm. Niet alleen om vanwege dat zeg maar het financiële component. Maar zij kijkt eigenlijk ook wat is de doorlooptijd van al mijn processen. En op het moment dat die langer wordt, dan zie je dat terug in finance, maar zie je ook dat die processen te lang duren. Zij detacheert. Ja, ze kijkt dan eigenlijk vanaf het moment dat we al kosten maken met in gesprek gaan met een kandidaat, tot wanneer iemand geplaatst is, tot wanneer daar. En op die manier houdt ze haar efficiëntie bij. Dus het is ook een hele goede KPI om te kijken of je organisatie het goed doet.
Ja.
Dus je cash conversion cycle is eigenlijk hoe lang duurt het voordat je een euro die je er aan de voorkant ingooit weer terugkrijgt in je eigen laadje. En er zijn allemaal mooie trucjes om dat sneller te laten gaan.
Ja, dat is een tool die daarbij helpt. Wat leuk, want jij zei dat economie niet je aller, maar je hebt het in één keer begrepen.
Ja.
Heerlijk. Heerlijk lekker.
Thanks. Dan de tweede tool, de labor efficiency rate. Bart, wil jij er iets meer over vertellen?
In een van de keynotes van Fern Arnish vertelt hij hoeveel hoger de gemiddelde opbrengst is per zeg maar hoofd per FTE in een corporate ten opzichte van onze speedboat scale-ups. Dus echt maar.
Wij denken altijd dat het andersom is.
En
hè?
Wij denken altijd die grote bureaucratische rotorganisaties die niks voor elkaar
met
kunnen.
Met heel veel mensen.
Heel veel mensen inefficiënt. Maar dat is dus in de praktijk niet zo. En wat er nu gebeurt? Een van de grote trends is natuurlijk, we hebben te weinig mensen. Mensen willen korter werken. Mensen zijn de lonen zijn enorm gestegen. De efficiëntie is de arbeidsefficiëntie stijgt gewoon al jaren niet mee. Sterker nog, ik hoorde, en dit hangt natuurlijk vanaf wanneer je deze podcast beluistert, maar ik hoorde van de week dat onze efficiëntie, labor efficiëntie, begint toe te groeien naar die van de Zuid-Europese landen. En volgens de persoon die dat vertelde, was dat niet omdat wij het zo goed doen, maar omdat we het zo slecht doen. Dus wij worden minder efficiënt. De kosten gaan enorm omhoog. En we hebben te weinig mensen. Een van de belangrijkste ontwikkelpunten, pilaren wat mij betreft, in iedere organisatie, die zit natuurlijk meteen op digitalisering, et cetera, zit hem dus op labor efficiency rate. En wat is dat dan? Hoeveel zetten we om per euro aan loonkosten? En hoe ontwikkelt dat? Dus het is niet alleen, het is echt ook een barometer. Zeker als je hard groeit bijvoorbeeld. Van, laten we even zijn in die periode van 50 naar 150 man. Dan komen er elke maand komen er mensen bij. Accountability is dan soms wat meer blur. Mensen moeten onboarded worden. Er komen heel veel mensen die ook nog niet een volle vaart deelnemen aan het arbeidsproces. Hoe hou je dan in de gaten wat de verhoudingen zijn? Ja. Hoe zorg je dat iedereen in de organisatie niet te snel nieuwe mensen aanneemt? Hoe zorg je dat ook het niveau van arbeidsefficiëntie hoog genoeg is om iemand in te laten stromen die dat overneemt. Kortom,
Dat is echt voor mij een van de belangrijkste cijfers die je wil hebben. Je wil weten, hoe doen we het ten opzichte van concurrenten? Wanneer kunnen we iemand aannemen? Nou, Fik.
Zeker. Ja, ik deel jouw enthousiasme. Dit is het getal wat bijna altijd bij de scale-ups, wat mij betreft, op een dashboard moet. In ieder geval in je toekomst picture. Het moet gaan. Als je
40, 50 man.
Als je bij 5 tot 100 man bent, dan moet het ook gaan over hoe gaan we. Blijkbaar is het een succes wat wij doen. Hoe gaan we zorgen dat we veel meer kunnen doen? Lees, dat resulteert in omzet. Met misschien net zoveel of maar een paar mensen meer. Dat is de cruciale vraag. En dat zie je terug in je labor efficiency rate.
Labor efficiency gaat dus eigenlijk over hoeveel je terugkrijgt voor het eurootje wat je investeert in de kassa, juf. Wat dan vervolgens weer terugkomt in je eigen kassa.
Zo zou je het kunnen.
Ja,
ja. Dat is de verhouding tussen de loonkosten en je omzet. En je wil, en daar gaat het, we hebben het hier over scaling up. Een van de echt cruciale dingen is dat in een scaling up fase, dat je gewoon veel meer gaat doen met net zoveel mensen. Of maar met anderhalf keer zoveel mensen, 3 keer gaat omzetten. Dan ben je aan het scalen. Dat is dus het bewijs. En je hebt het ook nodig inderdaad. Je hebt het dan over die hele economie. Maar ik denk ook in ieder geval in een scale-up is dat gewoon ook je bestaansrecht. Want als jij het niet voor met minder mensen meer omzet kan realiseren, dan gaat je concurrent het al doen.
Oké. Hey, mag ik nog even, helpt Vern nog, of zeg je dat, had hij nog uitleg over hoe het nou kan dat die grotere organisaties een hogere labor efficiency rate hadden? Of was het meer een betoog?
Waar hij het toen in die gesprekken had hij het over een aantal dingen. Eén daarvan is dat veel corporates vaak veel grotere opdrachten aankunnen in een heel grote omvang. En dat dus zaken als acquisitiekosten, marketingkosten veel meer uitgespreid worden over een hele
veel meer omzet.
Over een grotere omzet. Ja. Dus dat was één van de belangrijkste. En je hebt ook heel veel schaalfuncties. Je hebt heel veel mensen die hetzelfde doen. En dat levert ook wel wat op, waar je in kleinere organisaties vaak iedereen verschillend. En dat moet heel veel overleggen. Daar zit heel veel ruimte ook tussen verschillende afdelingen. Bij groter kun je er gewoon wat meer daarin snel produceren. Nog eventjes doorpakkend ook over die labor efficiency rate. Het is niet alleen in mijn optiek interessant om hem bij te houden en te meten. Maar het is ook een hele goede tool die je kunt gebruiken voor afdelingen of vestigingen of business units. Om te kijken wanneer mogen we nou nieuwe mensen aannemen of wanneer zitten we nou op een bepaalde norm. Ik heb zelf met een partij een tijd gewerkt. Een detacheerder die allemaal vestigingen heeft. En die maakte op basis van labor efficiency rate met die vestigingsmanager afspraken over wanneer ze nieuwe seats konden vullen en hoe ze konden groeien daarmee. En zeker dus wat ik net zei, als je echt aan het schalen bent, hè, want als je echt in het schaalfase komt, dus nogmaals wat we net zeiden, plus 50, 60 man, ja, dan zijn dit soort richtlijnen heel erg fijn om te hebben, om niet kapot te groeien en inefficiënt te worden.
En dan is de laatste tool waar we het over gaan hebben, de Power of One. Victor,
ja.
Wil jij me iets meer vertellen over de Power of One? Are you the one to tell me about the Power of One?
Ja, joh, ja, dat is ook. Ja, dus de derde tool die we veel gebruiken is de Power of One. En dat vind ik een te gek ding. Het laat namelijk zien dat je aan best wel veel knoppen kan draaien. En door die bijvoorbeeld 1% hoger te doen of 1% meer, dan rekent die tool ze uiteindelijk zelf uit wat dat uiteindelijk op je cash doet of op je winstgevendheid. En dat is echt heel leuk om te doen, dit met een club. En ik noem even een aantal dingen waar je aan kan draaien. Dan, nou, stel dat je prijs met 1% verhoogt of je volume. Hè, je gaat meer je volume verhogen met 1%. Of je kostprijs verlagen met 1%. Je overhead verlagen met 1%. Je voorraaddagen, je crediteurendagen. Al die dingen waar je zeg maar een procentje van af of bij kan doen, dat laat zien wat dat effect is op je cashpositie. En die is namelijk, dat wordt vaak onderschat, die is mega.
Echt mega.
Ja, dus even een McKinsey-verhaal. Die zeggen altijd, verhoog je prijs met 1% en je bent 11% meer winstgevend, geloof ik, is een van de statements die zij vaak voorstellen. Dus dat is een
fors.
Ja, ja, dus dat is het effect ervan. Hè? Dus, en dat is heel leuk. We hebben het tooltje ook gedigitaliseerd. En dan ga je met een management team bijvoorbeeld zitten om ze lekker cash savvy te houden. En dan ga je ze aan die dingen draaien. Nou, de ogen, de schellen vallen van de ogen. Dat zijn inderdaad, als je dan ziet hoeveel meer geld het oplevert. Ja, dat is zo leuk om te doen. Want vaak ben je als team heel gaan trekken aan, oh, nou, net even die 2 klanten meer binnen te halen. Of net even die omzet te verhogen. Terwijl als je ze laat zien, joh, eigenlijk door de prijzen 1% te verhogen of de voorraaddagen 1% of 1 of 2 dagen te verkorten, kunnen we net zoveel cash genereren. En dit bedoelde ik aan het begin van de aflevering. Het zijn soms ook maar echt beslissingen. Wel moeilijke beslissingen. Prijsverhoging is altijd een moeilijke beslissing. Dit soort dingen zijn altijd zijn niet heel makkelijk, maar het is wel heel efficiënt.
Op een of andere manier zitten we allemaal vast in een soort van cursus, ja, waarbij we denken dat we dit nou eens kunnen veranderen, of dat je meteen door een klant wordt afgerekend of intern dat het allemaal niet kan. En als je hiermee leert spelen en je gaat het gewoon ontspannen doen, kijken vanuit wat er kan, dat is dat Great Game of Business doet, dat vind ik ook tof, dan komt er ontzettend veel ruimte vrij om dus te gaan spelen met de resultaten en daar heel veel uithalen.
Even aanhaken op het verhaal van Bart. Hè. Er is dus een vaak een mentale blokkade. En dit gebeurt heel vaak bijvoorbeeld bij sales. Dus sales zegt, ja, als ik dit product nog met 5% verhoging moet verkopen, lukt het me helemaal niet meer. Dat is vaak een reden om het niet te doen. Door met het hele, maar ook met sales management, maar ook met het hele team te laten zien wat het effect is van een prijsverhoging van 5% op de winstgevendheid, op de cashpositie. Ja, dan pas gaan mensen begrijpen van, oh, wacht even, dan kan het target, het aantal wel iets naar beneden. Nou, dat is ook wel relaxed eigenlijk. Dus je moet dit echt zichtbaar maken. En dat doet die Pauw van, doet dat heel leuk. En de resultaten zijn enorm. Dus ik heb heel veel met sales teams ook laten zien van, jongens, als je een paar procent verhoging doet, dat is gelijk aan volumegroei van wel 30-40%.
Ja, op het moment dat mensen alleen maar financiële doelstellingen hebben, als B-hack bijvoorbeeld 25 miljoen omzet of noem eens wat, dan zeggen we, nee, dat is precies niet waar het om gaat. Maar andersom zijn cijfers dus wel een heel goed middel om je doel te bereiken.
Ja, en ze zijn heel erg vaak vanuit een andere invalshoek krijg je een goede discussie. Heel concreet voorbeeld daarbij. Ik was met een partij die vond eigenlijk de bruto marge te laag. En die zegt van, ja, we komen steeds in de problemen. Ieder jaar hebben we of bijna geen winst of niet. We zitten in een topsportmodel. Iedereen loopt op zijn tenen. Al de hard werken lukt het een keer niet. Dan kleppen we er meteen. Dan valt alles eruit. Dus irritant. Oké, toen zijn we gaan kijken. Toen kwamen we erachter dat een heel groot gedeelte van de overheid geallockeerd was op een vrij kleine productlijn. Dus de volume van hun verkoop zou omlaag gaan als we dat product niet meer aan zouden bieden. Maar ze hadden zo'n grote reductie in overhead dat er heel veel budget ontstond voor de verkoop of ontwikkeling op hun kernproduct of op iets anders. En tot dat moment dat we dat bespraken, was die ondernemer bij mij in dat gesprek, die wilde gewoon die baby van dat andere product niet loslaten. Die dacht, ik wil dat aanbieden, ik wil dat doen.
Laat zien
totdat hij het in geld zag en dacht, eigenlijk, de andere ding wordt helemaal niet groot, kon niet verder, dat ik daar maar vasthoud aan dat ene product. Ja. En toen kwam het in geld. En nogmaals, dit lijkt enorm, als ik het zo bedenk, denk ik dat de meeste mensen maar dat gesprek wordt nooit gevoerd. En daardoor, om gewoon daar eens een keer mee te spelen, wat nou als we dit doen, dat doen... Ja. Toen werd het gesprek gevoerd en eerst zei iemand natuurlijk, ja, dat is wel een leuk inzicht, ik ga er nog niks mee doen. Maar natuurlijk 2 weken daarna dat iemand erover had geslapen en gewend was aan het idee dat het product eruit ging, ging de product eruit en gingen we dat wel zo doen. En is daarmee het bedrijf een stuk gezonder geworden en even relaxter voor iedereen. Wat meer ruimte, minder topsport, ook eens een keer een weekje in tegenslag en dan niet meteen verlies draaien. Ja. En dat zijn de keuzes die het financiële ding dan inzichtelijk maakt. En heel veel mensen die luisteren denken dat ze dit doen. En die nodig ik uit.
No way,
die daag ik uit om dat eens een keer vanuit ruimte te doen. En niet als je denkt, we moeten nu wel anders, dan klapt het of zo.
Nee, maar zo'n Power of One sessie is inderdaad, dat is eigenlijk misschien wel een heilige huisjes sessie. Dus die is eigenlijk best wel strategisch, Bart, als we zo over hebben. Dus ik heb mijn ervaring ook, als we zo'n sessie met een club doen, dan gaan er heel veel heilige huisjes overboord. En dat geeft in ieder geval opeens inzicht van, oh,
het geeft gewoon een nieuw perspectief.
Zeker als je het met z'n allen doet, met het MT erbij. En dan is het opeens dat iedereen het ziet. Ja. En dat is denk ik ook de kracht.
Ja, heel leuk. Misschien nog wel eventjes de orde van grootte hier even nog benadrukken. Hè? Want we hebben het over deze voorbeelden die we allemaal bespraken in deze aflevering. Maar een collega-coach van ons, vanuit ons scale-up team, die had laatst zo'n Power of One sessie gedaan. En die had gewoon in een bedrijf, wat misschien al 30, 40 miljoen doet, dat weet ik niet precies. Die zei wel, we hebben gewoon 8, 9 ton aan werkvermogen in 1 sessie weten te vinden. Nou, dat is wel, dat zegt wel even de urgentie. Dat geeft misschien wel even de urgentie aan.
En dit was niet de Rijksoverheid, hè?
Nee, dit was gewoon, dit was echt letterlijk gewoon. Volgens mij, ik dacht zelfs, nou, gewoon door een van die drie tools te gaan gebruiken, even een sessie te doen, waren hele makkelijke dingen die het bedrijf dacht, oh, dat kunnen we eigenlijk best doen. We kunnen best een dagje eerder factureren. We kunnen best een aantal dingen voorraad veranderen. En op dat soort aantal hadden gewoon echt in één sessie, ochtendsessietje, 8-9 ton gevonden qua werkkapitaal. Nou, ga dat maar eens ophalen. Ben je een stuk langer bezig. Ja, dus dat is even de orde van grootte.
En inderdaad, om even in deze opschepperij nog even door te gaan. Ik denk dat we best wel wat partijen hebben gehad die ook bij een exit of daarna, maar ook bij een verkoop of later hebben teruggegeven dat door hier een jaar of 3, 4, 5 goed op te sturen, je makkelijk 50% valuation kunt verhogen bij partijen. En als je echt heel erg diep erop ingaat, dat nog heel veel meer omhoog kunt doen. Dus in dat cashstuk goed worden als je over 4, 5 jaar een keertje een exit wil doen, is een andere podcast. Maar dan is dit gewoon dit wel, wat mij betreft, must.
Mooi.
Hey, als je de mensen één tip mag geven op het gebied van cash.
Mijn takeaway tip is, lees iets van Herman Simon.
Van Simon The Pricing Guy.
The Pricing Guru noemt hij zichzelf, geloof ik. Ja.
Hey Bart, wat voor tip wil jij onze luisteraars meegeven?
Nou, ook in het kader van lezen zou ik zeggen, The Great Game of Business van Jack Stack. Dat vind ik dat is een mooi boek, want dat gaat over best veel. Hoe neem je die mee? Hoe neem je mensen mee in die cijfers en informatie? Maar heel erg, wij van WC Eend. Zo nu, dan geven wij een webinar over bijvoorbeeld de Power of One. En we hebben nu een aantal dingen kort kunnen aanstippen. Maar als je een keer in de diepte gaat op een van die tools, dan denk ik dat het heel veel bijdraagt. Dus vind je dat leuk, connect me even via LinkedIn. Laat me even weten, want ze nu nog even webinars en hebben we informatie, whitepapers en dingen over deze cash tools. Ja, daar kun je met je hele team even naar luisteren. Dat levert daar vaak heel veel op in een korte tijd. En ik beloof jullie, het wordt niet saai.
Dat zijn nogal beloftes. Nou ja, wat ook nooit saai wordt, zijn natuurlijk de samenvattingen. Dus daar gaan we weer. Cash voor een bedrijf is als zuurstof voor een mens. Als je denkt dat het gaat om ademen, dan heb je het niet goed begrepen. Maar zonder wordt het een lastig verhaal. Het is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Zeker als je een beetje groeiambitie hebt. Zorg dat je team ziet en voelt dat jullie financiële positie hen niet overkomt, maar dat ze er invloed op hebben en er onderdeel van zijn. 3 belangrijke tools daarvan zijn de Cash Conversion Cycle, Labor Efficiency Rate en The Power of One. Hoeveel leveren je uitgaven en investeringen je op? En hoe lang duurt het voordat je je centen weer terugziet? Kleine veranderingen hebben grote invloed. Betrek je team en maak het leuk. Maak er een spelletje van. Want niet iedereen houdt van finance, maar bijna iedereen houdt van winnen. En als je het goed doet, kan je er niet alleen een feestje van maken, maar dan kan je er ook een feestje van geven. Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later.